Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De eerste echte prijs voor PSV onder Roger Schmidt is binnen. Daar gaan we het over praten, maar ook over Sparta natuurlijk. Want Sparta, is dat nou in degradatienood of niet? Allemaal in deze AD Voetbal Podcast van 18 april. We bespreken het vandaag met Maarten Wijfels en Johan Inan. Die beide op de tribune zaten in de Kuip te kijken naar een, nou, ik mag wel zeggen, een heerlijke bekerfinale, toch Maarten?
Ja, maar...
Oh.
Nee, geen... Nou, maar in die zin, de eerste helft... Het spel wel heel veel stil.
Verschrikkelijk.
Ja, ja, dat je echt dacht van, wordt het zo'n avond. Maar gaandeweg lag het nog wel stil. Maar er kwam zoveel bij. Hè, met alles wat er gebeurde. Dat het uiteindelijk een heerlijke wedstrijd werd.
Ja. Zullen we het historisch feitje dan, Johan, even betitelen met PSV? Is misschien wel leuk.
Ja.
Want op deze dag in 2015 wordt PSV kampioen van Nederland. Voor het eerst in 7 jaar weer tegen Heerenveen. Eerste titel onder Cocu, 4-1 zegen tegen Heerenveen. En toen was de titelloze periode weer even voorbij, de titeldroogte.
Ja, en weet je, mag er even op mag inhaken.
Nee, tuurlijk graag.
Nee, omdat wat mij van die wedstrijd nog bijstaat, is Andres Guardado speelde toen zijn eerste seizoen bij PSV. En die kwam eigenlijk, die was leek onhaalbaar zo'n speler, hè? 3 WK's gespeeld. Het leek onhaalbaar om in de Eredivisie te spelen. Maar die kwam omdat hij... zijn prijs wilde winnen. Want die speelde dan wel in Spanje, Valencia. Maar ja, daar kwam hij niet aan de bak. Of ze wonnen niks.
Nee.
En dan had hij... de wedstrijd is afgelopen, Heerenveen. Het eerste wat hij doet is, hij pakt de bal. Hij stopt hem heel snel onder zijn shirt. En hij rent ermee naar de kleedkamer. Omdat hij de bal wilde veiligstellen van de wedstrijd waarin hij die prijs won.
Echt waar?
En daarna kwam hij weer naar buiten gerend. En dat staan we nog heel helder bij. Dat hij dat echt iets tastbaars aan die wedstrijd ook wilde.
En hebben jullie dat Mario Götze, die toch wereldkampioen is geworden, ook dat zien doen of niet? Vandaag?
Ik heb Mario Götze dat niet zien doen. En nee? Ik was nog druk aan tikken naar het laatste fluitsignaal. En toen ik op een gegeven moment klaar was en naar het veld keek, zag ik eigenlijk bedroefde Ayaside en Anthony op krukken. Masraoui leunend op, ook mank lopend, leunend op de schouder van zijn concurrent, nota bene Divine Ranch, die niet meedeed. Ten acht vond ik heel sportief. Die baande zich nog een weg langs alle winnaars om eerst Roger Schmidt en daarna André Ooye te feliciteren. En dat was wel geinig op het moment dat Hiddink de dennenappel overhandigde aan Gakpo, die de lucht in ging en het confetti de lucht in schoot. Toen waren alle Ajaciden meteen de catacombe in wegwezen. Dit hoeven we verder niet te zien.
Nee.
En misschien is dat maar beter ook. Je kunt zeggen van, ik vond dat ze op zich wel sportief, weet je wel. Ze bleven allemaal staan, de felicitaties over en weer. Maar je moet je grote concurrent, zeker niet als je nog met elkaar in de titelrace zit, die wil je ook niet 10 minuten nog feest zien vieren. En dan maakt de klap alleen maar groter. Dus ik snapte dat wel. Dat
ja, maar het feest in Eindhoven, het was ontlading, Maarten. Het was een soort van opluchting. Het was alsof ze kampioen waren geworden.
Ja, er wordt wel eens gezegd, hè, de beker als troostprijs. Maar dat was het niet hoe PSV hem vierde. Ja, en daar komen natuurlijk een heleboel dingen samen. Eerste is natuurlijk toch... Ja, we hebben het er vaker over gehad. 2018, PSV kampioen. En toen was Ajax eigenlijk de club die steeds het maar niet redde en moest inhalen. Ja, inmiddels is dat natuurlijk volledig gedraaid. En is Ajax de ploeg die PSV moet Ajax zien in te halen. Ja. En dit voelde dan voor hun toch als het eerst, voor de eerste keer van oké, een serie van 7 wedstrijden in 2 seizoenen. Altijd net niet of gelijk of tegenslag of nou, bal over de zijlijn wel of niet. En nu dan in een finale lukt het dan. En dat zag je terug. Je zag ook Gakpo en Armando Obispo. Ja. Die omhelsden elkaar, hadden ook tranen. En dat waren dan 2 jongens die vanaf hun 6e bij de F's bij PSV zijn begonnen. Dus vanaf hun 6e samenspelen.
Mooi.
En die dan samen nu, zoals Gakpo het zei, dit is eigenlijk mijn eerste echte prijs waar ik een bijdrage aan heb. Want hij was er in 2018 ook bij, maar dan echt als de jongste bediende. Het pak ingevallen. He, en nu is hij de aanvoerder, de man die ook de winnende goal eigenlijk maakte. Dus die vonden elkaar in zo'n omhelzing. Ja, dat zei wel veel.
Maar ik begon deze uitzending met eigenlijk de eerste echte prijs voor PSV onder Schmidt is binnen. Daarmee zitten we een beetje een streep ook door de Johan Cruijff gehad, toch? Dat is geen echte prijs. Dat is een opwarming. Ja, het is een...
Ja, nee, maar nou, het is misschien, het had een echte prijs geweest als ze even ver waren geweest toen in de voorbereiding.
Ja, precies. Ja.
Maar dat was niet het geval. Nee. En dus was
dit
wel wat
echte prijs.
Dingen. Ja.
Ja, ik zag het vooral aan, jij noemde Gakpo net, daar kon je het echt wel aan zien en, ja. En horen. Jij begon met opluchtingetje en dat zag je bij hem, een grijns van oor tot oor.
Maar ze zakte door de knie ook, Schmid zakte door de knie. Gakpo, ja.
En wat ik een heel mooi beeld vond, na het laatste fluitsignaal, de keepers die elkaar meteen opzochten.
Alle drie,
en in de driehoek zeg maar elkaar omhelsten, ondanks dat daar ontzettend veel is gebeurd. Iedere keer stuivertje wisselen onder de lat. Die eenheid, die is er wel. En PSV heeft best veel kritiek gehad. Het wisselbeleid van de trainer. Topspelers die het vaak lieten afweten. Maar één ding is overeind gebleven. Dat is wel echt een eenheid gebleven. Dat kon je vandaag kon je heel goed zien. En wat gewoon knap is. En dan mag ik zich vooral aanrekenen dat je na zo'n mentale en fysieke optaten tegen Leicester City, waarna iedereen zoiets had van, weet je, dan zal die beker wel naar Ajax gaan. 5 dagen lange rust gehad, Martinez, Mazraoui er weer bij. Ten Hag die het had over de beste trainingsweek ooit. Maar dat PSV dan Ajax gewoon alsnog verslaat, dat was. Ik vond dat daar ook niet heel veel op af te dingen viel.
Nee, ik wil even naar een quote van Ten Hag bij ESPN. De afloop van de wedstrijd stond voor de camera. En toen zei hij natuurlijk de felicitatie, maar daarna zei hij dit.
Nou, laat ik beginnen PSV te feliciteren met de bekerwinst. Maar de manier hoe dit tot stand komt, er had maar één ploeg met die beker mogen staan. En dat was Ajax.
Er had maar één ploeg met die beker mogen staan en dat was Ajax. Toen dacht ik, waar heeft hij dit nou op gebaseerd?
Als je dit hoort en die wedstrijd niet hebt gezien, dan denk je Ajax is 90 minuten lang heer en meester geweest. En het is zo'n lelijke 1-0 nederlaag geworden, ja. Waarbij de tegenstander één kans kreeg. Dat was het helemaal niet. En ik zei net van Ten Hag die vrijdag alle vragen over de keeperswissel die eraan zat te komen. Over Manchester United waar hij naartoe gaat. Die wimpelde die allemaal af. Het enige opvallende wat hij zei was dat uitgerekend in deze week, dat was de beste trainingsweek tot nu toe in zijn 4,5 jaar dat hij bij Ajax zit. En dan denk je van PSV, wat ik net ook al beschreef, van toch een enorme dreun gaat tegen Leicester. Dan zal Ajax er wel meteen bij de strot grijpen. En dan gaan we eindelijk weer, tenminste met dat gevoel reed ik een beetje naar de Kuip, gaan we eindelijk weer een beetje het oude Ajax zien. Frivol, de bal rond laten gaan en PSV zeg maar ondersteboven spelen.
Maar het omgekeerde gebeurde eigenlijk, toch?
Nou, omgekeerde wil ik niet zeggen, maar ik vond tot de goal had Ajax heel weinig te vertellen. En wat ik ook al zag, was dat PSV, die waren gewoon heel slordig in de eerste helft. Want ze waren best wel vaak op de helft van Ajax. Ja. En dat je dacht van, de momenten dat wij elkaar aankeken van, waar blijft die diepgang nou? En Sahavi die niet diep ging, en Gakpo niet. Het was heel slordig en daardoor creëerden ze niet echt grote kansen. Maar ik zag daar al wel, Ajax is best kwetsbaar.
Ja, maar ja, kijk, de kansenverhouding, gewoon simpelweg na. Ajax had de meeste balbezit, maar PSV had de meeste doelpogingen.
14 geloof ik. 14 om 8 was het,
geloof ik. Ja, 14-8. En ook de meeste schoten op het doel. Ja. 5 om 2.
Ja, dat zit dus hem ook in die slotfase waarin Ajax wat meer voor bank gaat spelen, wat ruimtes weggeeft. Zeker. Bruma die we 3-4 keer hebben.
Die schoot niet op doel, hè? Die telde niet eens mee.
Dat brengt dat ook teweeg.
Maar kijk, waar Ten Hag natuurlijk op doelt en dat is ook zo. Als de 2-0 van Mazraoui wordt goedgekeurd, dan is het inderdaad waarschijnlijk over. Want dan inderdaad in de rust is PSV donderdag 2-0 achter. Donderdag weegt. Maar goed.
Hij was bij het spel, ja.
Ja, nee, maar dat ook. Maar PSV heeft natuurlijk ook in die, er was de 7e onderlinge wedstrijd. We hebben ook in het eerste seizoen van Schmid, ik kan me herinneren, Vertessen ging een keer op de goal af 1-1. In Eindhoven met die handsbal. Ja. Dat die jongen echt bij God niet weet wat er gebeurt. Dan mazzelde toch Ajax ook op zo'n moment. Bal wel of niet over de lijn.
Daley Blind, ja.
Als die uit wordt gegeven, zal niemand er wat van zeggen. Dat dus Schmid zei van, wij hebben ook wel in eerdere wedstrijden dat het geluk niet onze kant op viel. Nou ja, als dat nu een keer wel is, dan is dat ook niet helemaal onlogisch. En ik denk dat het wel een beetje zo werkt.
Dat zat hem niet zozeer in die buitenspel goals van Ajax. Want dat was millimeterwerk. Maar het was wel buitenspel wat je daar ook van vindt. Hè? Die strepen die getrokken worden. Maar ik denk dat ze zich bij Ajax vooral dat ze vooral balen van het moment wat daar iets die over het been bij Veerman heen ging. Daar valt, vind ik, ook wel wat voor te zeggen. Er waren scheidsrechters geweest die hem daar wel op de stip hadden gelegd, denk ik.
Maar het is, ja, maar in algemene zin, bij Ajax heb je toch een beetje hoe zij inderdaad tweede helft beginnen. Is de laatste weken, ze zijn natuurlijk toch ook wel gered tegen Sparta en Groningen door Tadić Klaassen. Ja. Die dan op cruciaal moment die goal samen maakte 2 keer. En ja, nu werden ze een keer niet gered, zou je het kunnen zeggen. En ja, de tweede helft dus beginnen, het is toch een beetje
Hotain.
En ik vond deze wedstrijd, moet het even op deze wedstrijd baseren. Maar als je nou op je middenveld Alvarez of Sangaré. Nou, ik zou wel weten wie ik zou willen hebben. En niet Alvarez.
Ja.
Te aan de bal? Nee, te weinig. En Sangaré is dan toch ook fysiek sterk. Maar ook in het voetballen. Maar goed.
Ja.
En niet voor het eerst.
Op basis van deze wedstrijd wel. Maar ik meen me te kunnen herinneren dat Sangaré na de winterstop ook een mindere periode had. Ik heb Alvarez
Afrika
bij Ajax hele goede wedstrijden zien spelen. Maar die was vandaag niet gelukkig en hij was niet de enige.
Nee.
Berghuis, Tadic.
Dat was ook wel een mooi duel in zo'n wedstrijd. Hè? Die kleine Mauro.
Ja. Ja.
Anderhalve meter groot en dan toch tegen Tadic. Hij is geen back. Maar ja, ventje staat ook symbool dit seizoen voor... Toch de manier waarop PSV dan ook met tegenslagen omgaat en dan ja, toch maar doorzet. En ja, tegen Tadic, hij beet zich erin vast. Alsof hoe zeg je dat? Een hyena die niet meer los zou laten.
Maar ik moet zeggen, ik heb hem dan vanuit huis bekeken. Jullie vanuit het stadion. Jullie kijken natuurlijk ook naar de verhalen die je moet maken voor de krant. En wat er allemaal nog moet worden gedaan. Maar als je hem puur objectief bekijkt, die bekerwedstrijd. De sfeer zat in deze bekerfinale. Want het waren
was mooi, hoor.
De spreekkoren zeg maar, over en weer. De gezangen zeg maar, zaten erin. De felheid zeg maar, van beide ploegen. Die allebei niet die bekerfinale wilden verliezen. Dat zag je heel duidelijk in het fanatisme. Ook bij Ten Hag langs de lijn. Ook als een goal werd afgekeurd of toen er wel gescoord werd. Maar ook gewoon in het veld. Hoe er door blind werd gereageerd. Dat soort momenten die er ook in zaten.
Dat konden wij trouwens allemaal pas na ongeveer een kwartier zien toen alle rookwolken waren, opgetrokken.
Heb je een mooi moment gezien van Thalys? Dat vond ik trouwens wel een heel mooi moment. Een bijzonder moment.
Naar de goal van Gravenberg?
Naar de goal van Gravenberg. Toen hij Gravenberg stond naar het PSV-vak te juichen. En toen dacht Thalys, zag je in de herhaling op beeld ook gelijk zeggen, maar dat is het verkeerde vak. Ze zitten daar.
Oh ja.
En die stond ook te wijzen, nee, naar Gravenberg. Die kant op en stond naar de PSV-fans, sorry. Maar het leek alsof hij provocerend daar stond.
Oh, oké. Okay. Dus dat zag ik hem wel doen.
Hij zei, sorry.
Die kant heeft daar die choke.
Ja, maar dat vond ik echt wel grappig.
Die kant heeft daar, ja, zeker. En het enige is wel...
Blind was het daar niet eens.
We hadden net over die penalty. Ja. Wat hem daarin dan denk ik ook opbreekt, is de reputatie die hij de voorbije maanden heeft gekregen. Ja. Het is natuurlijk een winnaar. Hij doet er alles voor. En af en toe, hè, een valse streek erbij. Daardoor krijg je wel het gevoel dat scheidsrechters hem minder snel het voordeel van de twijfel gekregen. Ja. En ik denk dat de penalty momenten daar eentje van was.
Maar wat toch ook interessant is, vooraf hadden we misschien de meeste vraagtekens zo van, hoe gaat PSV spelen, met wie? Maar de verrassing is dat eigenlijk bij Ajax. In die zin Brobbie, Haller, maar Brobbie erin. Dat is toch wel een keuze op zo'n moment. En ik moet zeggen, bij de 2-2 deed Brobbie knap, hè?
Ja, dat deed hij heel knap, ja.
En echt dat aanspeelpunt zijn. En Danny Blind zat ook op de tribune, hè? Natuurlijk de assistent bondscoach. Wat Brobbie bij die tweede goal deed, dat willen zij eigenlijk ook in het Nederlands elftal. En hij is nu zo'n speler, hij moet gewoon gaan spelen.
Maar voor de rest toch te weinig gezien, toch?
Ja, oké. Okay, in die wedstrijd? Maar daarom kom je op de keuze van Ten Hag, deze jongen gaat maar doen dan. Het is niet dat hij lekker 10 wedstrijden in het ritme zit.
Nee.
Dus ik vond dat ook wel. Ik vond het echt wel een gewaagde keuze. Het heeft bij die 2-2 echt wel goed uitgepakt. Maar inderdaad, voor de rest hebben we hem niet zoveel gezien. Dat is ook zo.
Ik hield er wel een beetje rekening mee. Ik had collega Rick Elfrink van het Eindhovense Dagblad ook vrijdag aan de lijn. En toen hadden we het over de opstellingen. Dat eigenlijk. Ja, bij beide clubs wel de logische elf verwachten. Toen zei ik nog van, het zou me alleen niet verbazen als Ten Hag nog voor Brobbie kiest. Omdat Haller toch een mindere fase. Brobbie de uitwedstrijd tegen PSV.
Goed speelde,
Ondanks dat hij de helft niet kon volmaken. Maar wel beslissend en op één been ook. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Is dat Anthony is weggevallen. En daarmee verlies je ook snelheid en diepgang. En op het moment dat je met Haller... in de punt, Berghuis op rechts, Tadic op links, dan heb je vooral aanvallers die de bal in de voet willen hebben en dan gaat het verrassingselement er een beetje uit. En Brobbie, die kun je ook gerust een keer een dieptepaas geven en die is ook wel redelijk snel. Ik blijf het zeggen, het is echt een fenomeen, maar wat Maarten zegt is heel belangrijk. Hij moet gewoon fit blijven, want die jongen die heeft hij vandaag eigenlijk de 90 minuten volgemaakt. Dat is dan voor het eerst in jaren, denk ik, bij zijn club. Dat zegt alles.
En misschien kom jij er nog mee, maar Ihattaren.
Als je dan over wissels hebt, zeg maar. Bedoel, we kunnen het nog over keeperswissel hebben, want dat is dus ook... Er werd eerst gezegd De Lies. Maar eigenlijk, de Stekelenburgers zijn de afgelopen ESPN gelijk al. Ja, ik wist begin van de week al dat ik zou spelen. Ja. Dus ja, maar dat is wel duidelijk.
Weet je, het gaat in het voetbal weinig over, ja, toch een soort moris. Ik zou bijna zeggen ook een soort fatsoen. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Op zo'n moment moet je nou Ihattaren eigenlijk belonen voor het feit dat hij er een jaar lang geen reet aan heeft gedaan. Dat is toch wat er nu gebeurt. En ik vind
het is gewoon een provocerende wissel.
Nou ja, maar kijk, maar ook binnen Ajax zelf, dan ben jij een talent die er alles aan doet, voorbeelden gedraagt. En ja, nou, daar wordt eigenlijk aan voorbij gegaan. En dan moet hij er ineens, voor de bekerfinale moet hij erbij. Wat jij zegt, werd ook aan Ten Hag gevraagd. Is het provocatie? Hij zei nee. Het is met speler die met één geniale iets. Ja. Nee, maar goed, even wat hij zegt. Hè. Maar het is, Onana reken je eigenlijk wel af op het feit dat hij eigenlijk toch niet met een groep wil. Nou, dat heeft Ihattaren natuurlijk ook gewoon aantoonbaar gedaan, zei het niet bij Ajax, maar wel in het voetbal in het algemeen. En om hem dan te belonen,
maar moet,
ik vind dat echt eigenlijk echt niet kunnen.
Maarten, moet Ajax zich laten leiden door de fratsen die Ihattaren bij PSV en Italië heeft uitgehaald?
Ik in algemene zin denk ik wel, omdat je ook van jouw eigen spelers dat niet zou accepteren.
Dan ben je bij
dat denk ik.
Bij Ajax aan het verkeerde adres. En vooral Ten Hag, die kijkt vooral hoe die kan winnen. Al had ik bij deze, hij zei weliswaar dat het geen provocatie was. Maar je kon het ook uittekenen. We hebben de afgelopen jaren zo vaak gezien dat Ajax voor een topwedstrijd, hè, nog even op slinkse wijze, even de interesse in Wijndal bekendmaken. Zo hebben we heel veel voor.
Maar dit is toch provocatie?
Het is gewoon, los van of het provocatie is of niet, Ten Hag was echt ook heel serieus. En die stelde van, nee, ik had echt het gevoel dat hij met een moment beslissend kon. Zei, ja, weet je, dan zeg ik van, dan vind ik het wel heel naïef om te veronderstellen dat de speler die een jaar lang niet op het allerhoogste niveau heeft gespeeld, dat hij in de bekerfinale tegen PSV wel even de wedstrijd een andere kleur kan geven.
En op basis van drie wedstrijden bij
Ajax. En daarbij kun je afvragen, waar we het net ook al over hadden, welk signaal geef je hiermee af naar naar jongens die al jaren aan de weg proberen te timmeren, er alles aan doen. Een Unuvar bijvoorbeeld.
Maar laat ik het zo zeggen, het is misschien niet helemaal te vergelijken, maar toch, wat doet Van Gaal met Promes? Natuurlijk, hè, is in een zaak verwikkeld, maar het is ook een signaal. Bepaald gedrag wil ik niet bij het Nederlands elftal zien.
Ja.
En die had Ihattaren, Van Gaal had hem nooit nu opgeroepen.
Jij pleit hier voor het totale mensprincipe bij
ja, zeker. Ja,
op zo'n moment. Maar het,
dat boek, daar is toch een boekje over geschreven? Ook, of
maar,
niet?
Maar, en er is nog iets wat meespeelt. Hè?
Ja.
Je zag, hij stond dan tegenover die Philip Max. Nou, dat is een jongen die had donderdag, die was volgens mij ziek geweest of in elk geval niet getraind. Die was eigenlijk donderdag gewoon, die moest gewisseld worden tegen Leicester City. En nu, Ihattaren komt erin, een rode lap op een stier. Hè? Ja. Die had echt zoiets bij PSV. Wat er ook gebeurt.
Jij niet, ja.
Jij niet vandaag. Nee. Dus het speelde PSV in die slotfase waarin ze het moeilijk hadden. Speelde ze het ook nog in de kaart.
Maar had er zo 1-1 kwam. Maar had hij nog al gedacht, als ik hem inbreng. En want het is natuurlijk een beetje gek dat je iemand anderhalf, twee wedstrijden laat spelen bij Jong Ajax ongeveer. En dat je dan zegt, goh, je kan de bekerfinale meedoen. Maar had Ten Hag dan gedacht dat PSV dan zoveel slag zou zijn?
Nou, ik denk dat hij een soort schok-effect teweeg wilde brengen. Dat ze bij PSV dat ze een beetje paniek zouden raken. En dat Ajax van daaruit zou kunnen profiteren. Maar goed, toen hij erin kwam, ik had daar al niet een heel... Ik had eerder het gevoel van, er is haast de handdoek in de ring werpen. Maar ja, goed, daar denkt de trainer van Ajax anders over.
Is PSV nu is natuurlijk de morele winnaar. Wat doet dit voor de kampioensrace? Doet dit nog wat?
Ja, dat is natuurlijk...
Het is natuurlijk Cambuur PSV volgende week en NEC Ajax.
Ja, dat klopt. Maar kijk, je kunt het ook omdraaien. Ajax heeft deze prijs nu verspeeld. Nou ja, die gaan toch bij elkaar zitten dat je denkt van ja, linksom of rechtsom, wat er ook gebeurt. Die vier punten, die slepen wij over de streep. Alleen, het is wel zo. Na de wedstrijd in Eindhoven, Mazraoui, die zei, het gaat ons niet meer gebeuren.
Ja.
Wij gaan niet meer de fouten van de eerste competitiehelft. Nou ja, die hebben ze natuurlijk de afgelopen weken toch wel gemaakt. Alleen kwam het net goed, omdat Klaassen wel bij de les was en Tadic.
Hoorde Tadic ook zeggen, hè, tijdens de persco, dat hij verwacht dat ze hier energie uit zullen halen. Zijn big boys, zei hij, nog 5 wedstrijden. Ze moeten nu gewoon opstaan en onze onze verantwoordelijkheid pakken. Ze moeten zaterdag weer uit naar NEC. Dat wordt meteen een hele, hele belangrijke. Want die gaat echt het gemoed bepalen.
Ja.
Van, weet je, win je die, dan zit je weer in die titelflow. Verlies je hem, ja, dan gaat er denk ik een gevoel ontstaan van het gaat ons gewoon overkomen. Wat daar ook nog bij komt, is dat er boven allerlei transferprikkelen hangen natuurlijk. Ja. Met een trainer die spoedig gepresenteerd zal worden. Of in ieder geval waarvan we verwachten dat de club zullen bekendmaken dat hij naar Manchester United vertrekt. Ik denk dat als Ajax had gewonnen, United speelt dinsdag tegen Liverpool, dan was woensdag of donderdag hadden we die aankondiging misschien al wel gehad. Nu moet je dat toch maar zien. Want ik denk dat Ten Hag de eerste zal zijn die zelf zal zeggen van jongens, ho eens even.
Ja.
Die beker hebben we gewonnen. De titel is even de beker hebben we verloren. De titel is even geen vanzelfsprekendheid meer. Laten we daar nog maar even mee wachten. Want er komt alweer een belangrijke wedstrijd aan tegen ja. NEC. En als het alleen maar over Ten Hag en United gaat, dan voel ik hem alweer aankomen.
Ja, maar je kunt je toch in Nederland niet voorstellen dat Ajax met de individuele kwaliteit die ze hebben, dat zij in twee wedstrijden meer punten gaan laten liggen dan PSV. He, dus dat
nee, ja,
in twee wedstrijden meer.
Zijn ja, vijf wedstrijden, ja, dat klopt, ja. Maar.
Dat is bijna. Dat zou. Nou, luister.
Misschien moeten we Sjaak Zwart even bellen of dat kan.
Als dat nou gebeurt,
ja,
dan is het misschien wel gekker dan toen die titel die Frank de Boer liet liggen.
Ja. Ja. Het kan denk ik ook alleen als PSV de overige vijf wedstrijden wint. Ja. Dat moet ik eerlijk gezegd ook nog ja, zien. Vooral misschien? die wedstrijd in de Kuip. Aan de andere kant, Maarten, als ze de komende 3-4 winnen en Ajax laat ergens punten liggen, zo'n laatste speelronde, weten we uit het verleden ook, daar kunnen echt gekke dingen gebeuren.
Het leuke dan wel, het gekke is dat de slotweek van de Eredivisie, daar worden drie wedstrijden ingespeeld, drie rondes. Dus ja,
ja.
Dat is natuurlijk toch wel interessant. En Feyenoord speelt natuurlijk een rol, omdat die PSV nog thuis krijgen. Maar
en
Feyenoord speelt
natuurlijk ook nog de Conference League halve finale.
Dus dat in Rotterdam. Maar goed, die zitten natuurlijk ook bij Twente nog in strijd verwikkeld AZ.
Ja.
Maar Feyenoord in de Conference League, daar gaat natuurlijk nu alle aandacht naar uit. Dus ja, ja, het zou voor de competitie. Ik denk, als er nog iets kan gebeuren, dan moet het wel komend weekend zijn. Ja. Dan zou Ajax gelijk moeten spelen.
Moet het nog spannend worden? Mocht het nog spannend worden, dan moet het dit.
Nog, hè? Ja. Of Feyenoord moet, of PSV moet daarna bij Feyenoord winnen en Ajax moet.
Maar die wedstrijd op dezelfde dag. Feyenoord, PSV en Ajax zetten op dezelfde speelronde.
Dat zal op een super Sunday zijn, denk ik.
Ik denk ESPN nu al de aankondiging.
Ja, maar het is wel dezelfde speelronde, maar ze spelen op gelijke verschillende tijdstippen. Nog.
Ja, dat klopt wel. Verschillende tijdstippen.
Dat wel, maar het doet in elk geval iets met.
Nou, ik denk dat ze in Eindhoven lallend over straat zijn gegaan die zondagavond.
Het
is gewoon feest geweest.
Ja, nee, zeker.
Ja.
Ja, nee.
Want ze hebben eigenlijk
de beker in 10 jaar ook, hè?
Ja, en de tiende beker ook dan weer. Dus dat zal. En ook nog eens een keer, wat dan weer, misschien voor PSV dan weer een gunstig teken, is dat ze in ieder geval een topwedstrijd hebben gewonnen. Daar is natuurlijk steeds over gegaan in de aanloop.
Ja,
en dit is echt wel een topwedstrijd geweest waar extra druk op is gezet van dit is nou die wedstrijd.
Ja, maar ook zoiets. Een beetje kan ik met Ten Hag wel meegaan dat er dan bepaalde krachten, machten. De keepers van PSV, het is het hele seizoen natuurlijk kut. Laten we gewoon zeggen zoals het is. En dan Mvogo, die pakt op een gegeven moment een bal.
Die reflex. Ja,
ja zeg het maar.
Perschuurs, ja.
Die had hij waarschijnlijk een hele seizoen lang pakken die keepers. Die pakt helemaal niks. En dan op zo'n moment pakt hij. Ja, wat is dat?
Ja.
Dan is het toch iets van een soort.
Ja.
Stekelenburg.
Ja, Ten Hag legde net uit. Hè. De korte hoek is voor de spelers.
Die horen de verdedigers vaak af te dekken.
En die bij die goal van Gakpo bedoel je?
Ja. Verder zie je wel. Sprak Aten Mos van de week even. Die zei wat Stekelenburg. Die weet heel goed wat hij wel kan. En die kan gewoon een sobere keeper. Haalt geen gekke capriolen uit. Brengt zijn teamgenoten niet in de verlegenheid. Dat zag je vandaag wel. Geen gekke dingen doen.
Hij had ook niet zoveel te doen, hè?
Nee, maar die bal, Ten Hag was heel boos eigenlijk meer. Ook na afloop van die wedstrijd over het feit dat Gakpo naar binnen mocht trekken. Hij zei, je moet Gakpo links houden en dan moet je hem weghouden van die goal. Want je weet dat hij dit gaat doen.
Maar wel, daar was ik persoonlijk wel. Ik heb dit seizoen ook wel eens een stuk gemaakt. Dat tegenwoordig die trainers, die willen maar doorcombineren tot op de doellijn.
Ja.
Maar zoek het geluk eens. Schiet gewoon eens op doel. En nu zag je, Mazraoui is ook niet voor het eerst. Hè? PSV Ajax in januari op. Uithalen. Gakpo nu. Ja. Nou, Mazraoui dus inderdaad nu nog een keer afgekeurd. Schiet gewoon eens op doel. Zoek het geluk eens. In plaats van dat priegelen tot je niet meer kunt. Ja. Gravenberg. Nou, Gravenberg, precies dat.
Mooie goal.
Ja.
Vond ik een goal. Vond ik een groot lichtpunt bij, bij Ajax trouwens.
Gravenberg.
Ja, geinig ook wel. Vorig jaar ook openingstreffer, hè, in de bekerfinale.
Ja, dat klopt. Ik moest trouwens wel bedenken, ik heb dit weekend nog wel gezien, Maarten. En ik denk dat ik dit een keer moet bespreken met jou en met Mikos erbij. Maar ik ga het alvast even in de week leggen bij je.
Kan ik vast gaan dan?
Nou, nee, zeker niet. Nee, want we hebben nog één onderwerp zo meteen wat we zeker moeten bespreken. Maar de coach van de Denen, Hielman, ja? Die heeft...
De nieuwe Ajax-trainer.
Nou, dat mooi dat jij dat alvast roept. Nee. Die heeft in iets gedaan. En ik, je weet, ik ben gek van golf. Ja, en in golf worden elke slagen worden gemeten op een golf driving range met Trackman. Dan kan je zien hoe die bal gaat. Wat effect dat je aan de bal geeft. Hielman heeft dat gedaan met Trackman, met de vrije trappen. Dus dan heeft hij die Trackman heeft hij neergezet achter de bal. Dat je kan zien hoe iemand de bal raakt, wat de vrije trap is. En dat je dus eigenlijk veel meer data hebt met het nemen van een vrije trap.
Mooi. Ja.
Vond ik een leuke. Moeten we eens een keer wat mee gaan doen.
Mooi. Ik hoorde in, want ik zat Match of the Day te kijken, Premier League. En daar won Brentford volgens mij. Die speelde zich veilig. Dat was echt een knotsgekke slotfase waarin Watford in een soort scrimmage onbegrijpelijk hoe ze die bal er niet in kregen. En vervolgens een tegenstoot, vrije trap. En kopte een speler van Brentford, die kopte de winnende binnen. Maar volgens mij scoorden ze ook uit een ingooi. En toen hoorde ik de commentator zeggen dat dit seizoen in de Premier League 5 doelpunten zijn gevallen uit een verre inworp.
Ja.
En 3 daarvan zijn gemaakt door Brentford. En dat weet jij denk ik, Maarten. Laat dat nou net de club zijn die een inworpcoach heeft.
Ja.
Dus dat zal dan... Dat sorteert dan toch effect.
Maar ik ben ooit bij Brentford toe geweest. Toen Marinus Dijkhuizen daar trainer werd. En er was inderdaad ook een specialist voor alle vrije trappen. Ja. Dus al die vrije trappen met zo'n raar muurtje ervoor en zo. Dat is een specialist voor die dat allemaal...
Ja, er zijn steeds meer trainers die gaan inzien dat je met spelhervattingen... Of dat nou ingooi is vooral corners, die indirecte vrije trappen... Dat je daar toch wel een doelpuntje of 10, 15 mee kan maken per seizoen.
Nou ja, maar dat is dus iets... kijk, Schmid, veel mensen vinden het toch een beetje een vreemde man in ons voetbal. Ja. Maar hij zei vorig jaar ook wel eens...
Kwiebes. Zo noemen we dat in Enschede.
Ja.
Kwiebes.
Nee, maar hij zei maar vorig jaar een keer. Hij zegt, weet je wat ik nou bijvoorbeeld met Malen, wat ik moeilijk aan zijn verstand krijg, is dat bij een corner altijd een loopje naar de tweede paal maken. Omdat dan de bal doorschiet. Ja. En dat gebeurt zo vaak dat je... Ja. Daar ga je wel een goal of 10, 15 per seizoen als club.
Kleine dingen.
Haal je daarmee. Maar hij zegt... Dan kijkt hij en dan zegt hij, ja, dat is goed. En hij zegt, dan doet hij het 2 keer. En de 3e keer, dan doet hij niet meer. En dan precies valt die bal er natuurlijk. En dat soort... Dat heeft hij dus bij PSV met Sangaré ook een mooi voorbeeld. Ja. Daar is hij mee aan de slag gegaan. Die zei, joh, jij ballen afpakken, maar jij kan ook richting het doel... Probeer daar je rendement ook te verhogen. Hij is gaan scoren dit seizoen. Ja. En dat is toch iets... Dat brengt hij ook mee, alleen dat wordt weinig gewaardeerd nog.
Klaas heeft dat wel, hè?
Dat is bij uitstek natuurlijk een speler.
Maar je moet volgens mij ook anticiperen op dat die bal doorschiet. Dat is het natuurlijk.
Maar Ruud van Nistelrooy, die gaat dat volgend seizoen ook inbrengen. Ja. Die zei dat al tegen Locadia. Altijd dat loopje bij die... Dus die zei dat ook.
Ja.
Maar het is toch nog... Ja, corners, het zijn vaak nog van... Ja,
nou, je hebt ooit een Van Basten gehad die op de inworp heeft getraind.
Ik begrijp trouwens niet, daar hadden we het ook kort over op de perstribune, dat Joey Veerman niet alle spelhervattingen bij PSV neemt. Dan heb je de speler met misschien wel de beste trap van de Eredivisie. En dan laat je Gakpo, die toch ook wel lengte heeft, die laat je corners nemen. Dan denk ik van, waar slaat het op?
Laat trouwens Veerman in deze wedstrijd, dan hebben we dit onderwerp wel volledig afgesloten hoor, met de PSV en Ajax, de bekerfinale. Maar laat Veerman zien dat hij nog moet leren voor de absolute top in Nederland in deze wedstrijden tegen Leicester.
Nee, het een paar keer, dan hij wil wel eens, dan wordt hij ingespeeld. En dan laat hij de bal eigenlijk even lopen zo, omdat hij dan denkt, laat ik hem voorbij gaan en dan loop ik verder. Ja. Maar dat gaat niet.
Niet tegen Ajax. Niet tegen Leicester.
Nee, dat zag je wel.
Handelingssnelheid. Ja. En Zahavi vind ik ook geen... Als PSV nog ergens winst kan halen, los van in het doel, dan moet ze echt een nieuwe spits halen. Want daar valt volgens mij zoveel meer uit te halen
ze
in het meevoetballende diepgang.
Ja. Maar even nog, noemde net de coach van de Denen. Ik zei van een nieuwe Ajax-trainer. Ja, we hadden het dan afloop een beetje over. Die zou natuurlijk ook wel in het profiel passen. Alleen
die gaat wil naar WK.
Die zal een WK niet laten schieten. Dus dan moet met een constructie of zo. Maar dat zal niet gebeuren.
Er zijn ook wel trainers geweest in het verleden van Nederland. Die een groot eindtoernooi hebben laten schieten. Omdat ze trainer konden worden van hun droomclub. En misschien dat Jurgen ook wel als droomclub Ajax heeft.
Doe jij nu op Henk Vrezer? Is dit ons subtiele bruggetje?
Nee, ik doelde eigenlijk weer op Koeman.
Koeman natuurlijk.
Ja, Koeman ging natuurlijk weg voor het EK. Ja,
dat zou ik ook doen. Als Barça was, zou ik het altijd doen.
Ja, jij wel. Ja. Barça Media heeft nog niet gebeld trouwens. Ik ga wel een bruggetje maken nu eventjes naar wat er dit weekend ook nog speelde. Dat was één wedstrijd. Ja. Hè? Fortuna, Sparta op de zaterdagavond. Nou, na afloop was de trainer van Sparta niet te spreken over wat er gebeurd was.
Je verliest de eerste duel al. Het is meteen al een corner. En eigenlijk vanaf dat moment al was het gewoon misschien wel typerend juist. Achteraf terugkijkend.
Het ging voor Sparta allemaal mis in deze wedstrijd. En verloren met 3-0.
Trainer sprak van een off day. Dat denk ik, hoe bestaat het? Daar heb je nog 5-6 wedstrijden. Als je deze wint,
dan ben je bijna veilig.
Die tegen Vitesse, dat zijn ook in principe 3 punten. Dan heb je 6 punten erbij.
Sla dus dinsdagavond, hè?
Sla een gat naar de degradatiestreep. En dan zegt de trainer van, we waren er met de kop niet bij. We kwamen slap uit de kleedkamer. Er waren een complete off day. Denk van, dat kan toch niet? Nee. Dat bestaat toch niet? Nu op het moment suprem het zo laten afweten. Ik zou ze paaseieren laten zoeken.
Zou dat helpen?
Co-Adriaans. Ja, toch even, niet ter verdediging van Sparta, maar wel dat het toch een beetje, het kan misschien een keer toeval zijn. Zij hebben dit seizoen, juist tegen de topclubs ook, ze stonden er altijd. Hè? Ze hebben met 2-1 verloren, 1-0 in Eindhoven, in Amsterdam. Heel erg weerbaar. Dus misschien dat het dan...
Heb je geen reet aan, maten. Kun je beter met 9-0 verliezen in de arena zoals Cambuur en vervolgens vier wedstrijden tegen directe concurrenten?
Maar ik wil maar zeggen, het kan best zijn dat zij nu de 2 wedstrijden die komen, dat zij juist weer wel het ritme pakken wat ze steeds hebben gepakt. Dus
maar het lijkt ook een beetje alsof dit een soort van degradatiestress is en dat hij op de ploeg slaat.
Dat kan.
En dat hij nu...
Maar dat is wat anders, hè? Dat is niet van niet willen, maar dat is een beetje blokkeren.
Want als je nu namelijk 6 punten, hè, als je die wedstrijd even voor het gemak bijtelt van Vitesse, alhoewel als Vitesse nu dinsdagavond 6 minuten gaat stormen, durf ik ook niet meer geld te zetten op Sparta. Jullie?
Als Vitesse daar nog scoort, dan, dan voel ik de behangen voor... Voor Sparta. Is ook wel interessant, hè? Hoe
ga je die 6 minuten in?
Verhaal voor ons. Voor wanneer wordt die wedstrijd gespeeld?
Dinsdag.
Dinsdag.
Ja.
Hoe prepareer je ploeg voor 6 minuten voetbal?
Storm en drang. Ja. Dat is gewoon gaan, toch? 6 minuten gaan. Je begint ergens aan die wedstrijd. Het is 6 minuten.
Ja, nee. Jawel. Maar wat ik even nu niet paraat heb. Mogen zij nog 5 keer wisselen? Of moeten ze verder... Ik weet niet, waarschijnlijk zijn alle wissels al opgebruikt en moet je met ik weet het niet.
Volgens mij moet je met de groep verder zoals het daar stond, volgens mij.
Ja, maar ook
zijn wel een paar speciale regels.
Ja. Maar ook hoe de wedstrijd is, want het was de blessuretijd al, dus misschien hadden ze allebei 5 keer gewisseld of de een misschien nog pas 4 keer en die mag nog 1 keer meer wisselen. Dat is natuurlijk ook wel van invloed.
Er zijn sowieso speciale regels, omdat je natuurlijk hebt
kunnen mensen geblesseerd zijn.
Ja, precies. Er zijn met 22 spelers geëindigd en er zullen er ongetwijfeld een paar zijn die niet meer fit zijn. Dus dan moet je wel...
Maar dit is ook wel een soort van... Je hebt natuurlijk in de Formule 1 heb je dan wel van die zo'n laatste ronde. Dat je daarin kan beslissen of iemand wereldkampioen wordt of niet. En dan heb je dus een sprintrace, noemen ze dat. En is gewoon gaspedaal in.
Ja,
alle risico's nemen. Maar dat is dit toch ook. Dit is 6 minuten. Ja. Dit is...
Maar draai het eens om. Dan ben jij Henk Vrezer. Dan gaat iedereen verwachten. Sparta allemaal achteruit. Vitesse allemaal vooruit. Als je het omdraait? Ja. Als Sparta zegt, hey, we zetten 6 man voorin. En dan kijk wat Vitesse doet. Gaan die dan zeggen, laat die 6 man staan, wij gaan aanvallen? Dat weet ik zo net niet.
Nee.
Dus je moet eigenlijk het tegenovergestelde doen dan wat iedereen verwacht.
Dat is ongrijpbaar, hè, voetbal. Ook hoe ploegen, hoe zeg je dat, domineren. En dan hebben ze het doelpunt gemaakt. Dan moet de andere ploeg, die moet de gelijkmaker maken. En die ploeg die dan zo oppermachtig was, die staat dan... In 1 keer weer massaal in de...
Ik heb dat nooit begrepen.
Hoe ontstaat zoiets?
Ik begrijp dat nooit.
Waarom kun je dat niet doortrekken, dat spel wat je daarvoor liet zien?
Maar goed. Dat is dan toch... zoals Van Marwijk en Mark van Bommel terecht zeiden... Kijk maar eens. Bijna nooit zijn 2 helften hetzelfde.
Ja.
Nee.
klopt.
Dat is bijna nooit.
Ja, je ziet het bij PSV Ajax ook, ja, toch? Die eerste schoolvoorbeeld.
Ja,
precies, ja.
Dus het, ja, wat dat dan is. En gelukkig is het zo. Ja. Zou dat niet zo zou zijn?
Ja.
Dat is alles voorspelbaar.
Maar bedenk even dat je dus nu als Spartaan in dit prachtige paasweekend had wakker kunnen worden. Met de wetenschap dat je ongeveer rond plek 14 bivakkeert. Boven RKC, boven Fortuna, ja. Boven PEC, boven Willem II.
Ja. Ja, maar
dan slaap je toch anders, hè?
Ja, wel, maar hey, jij maakt er nu van alsof Sparta zomaar even twee wedstrijden dan wint.
Ik heb, nee.
Dat is natuurlijk wel, zo is het ook niet.
Nee, maar als je Fortuna had gewonnen en die zes minuten inhalen, ja. Als je die goed inhaalt tegen Vitesse.
Maar Sparta kan uit bij Fortuna gewoon ook prima verliezen. Dus ik denk dat ze niet, volgens mij is er niet zo heel veel aan de hand. Als zij die wedstrijd die 6 minuten over de streep trekken, dan
zitten ze op 25. Dan zitten ze nog steeds achter kans. Fortuna, achter RKC.
Ja, oké, maar dan hebben ze een goede kans.
Een Modric-achtige assist van Zion Fleming. Paul Gladon. Good old. Die hadden we ook. Ja. Ik was helemaal vergeten dat die.
Iedereen? Ja. Dat hij daar nog zat.
Ja, en Seuntjes. Ja, ik denk dat Sparta, daar kom je toch als vrees zijn automatisch, omdat je verwacht dat je in de verdrukking komt. Zo'n hectische, daar stuit toch automatisch Beugelsdijk op.
Tuurlijk.
Om moet je hopen dat hij niet heeft ingezet op een tegendoel.
Het is hopen dat die wedstrijd niet meer meetelt, hè? Ja. Omdat hij al gespeeld is, zeg maar. Nee, is maar. Raymond Verheijen zegt altijd, als je een Europese week hebt gehad op donderdag, dan wordt het op zondag vrij lastig om een wedstrijd te winnen. Er zijn nu twee ploegen die dat gelogenstraft hebben, hè? PSV?
Nou, maar hij heeft onderzocht dat je 40% minder kans hebt. Ja. Dus het is niet zo dat je niet kan winnen.
Nee, maar de kans.
Maar bij PSV speelde wel mee dit keer dat die wedstrijd zo vaak stil lag in de eerste helft. Dat hielp hun natuurlijk wel. Ja. Al wel zijn. Als het vanaf het begin was geweest, zoals de tweede helft. Mauro Junior kreeg ook krampen op het einde. Dus dan, als hij de eerste helft niet zoveel stil had gelegen, hadden zij het echt wel moeilijker.
Ook een leermoment voor Ajax, vind ik.
Ja. Zeker.
Weten dat de tegenstander een zware wedstrijd in de benen heeft. Zorg dat die bal rolt. Zorg dat ze vooral achter je aanhobbelen. Dan zijn ze vanzelf een keer uitgeraasd. En dan kun je echt, echt toeslaan.
Ik wilde eigenlijk naar Rangers toe. We komen weer terug naar PSV Ajax. Maar ik dacht Rangers. Ik bedoel, Glasgow.
Van Bronckhorst, 120 minuten. Ja. En,
door in de Europa League. Ja. En dan ook nog eens 120 minuten op een soort Old Firm. Op de Old Firm. Ja, en dan voor de beker.
Ik zou zeggen, benadruk de uitzonderingen.
Ja.
Want dat is het.
Dat is wel waar.
Derde keer de scheepsrecht. En Ten Hag gaf als voorbeeld vorig jaar. Volgens mij hadden ze toen net Roma gehad, Ajax. En moesten tegen Vitesse in de bekerfinale wonnen ze ook. Dus.
Het kan wel.
Ja.
Tuurlijk. Jongens, daarmee sluiten we deze podcast af. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dan gaan wij praten over Manchester United. In welke staat is Manchester eigenlijk? Dat doen we met Geert Langendorf vanuit Engeland.
Leuk.
Waarschijnlijk ook een beetje kijken wanneer gaat de nacht nou gepresenteerd worden. Dat zat ook ergens deze week.
Ah ja, er was gisteravond nog een Engelse journalist die toch nog even subtiel probeerde.
Ja, en niet?
Meteen zeiden ze, bij Ajax, nee, de persconferentie ten einde. Nee, laten we me stoppen. Dus het zit toch wel, het is natuurlijk toch lastig.
Ja, nu. Precies. Ja. Dus dat morgen en dan deze week nog natuurlijk veel meer vooruitblikken op het voetbal. Dus je hoort Johan en Maarten en Mikkels en Sjoerd later deze week nog. Mannen, dank. En op naar de paaseieren zoek, hè? Of niet? Zeker.
Wat een eer om hier te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grond kust zal. Dit is de podcast. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.